Mensen, het is weer 2 weken later. We zijn er weer met de Beneblok Party. We gaan het hebben over de Binext. Er is een hoop gebeurd. Elite Gold is bekend in zowel Nederland als België. We hebben een carnavalskraker gehad.
Maar Thijs, ik ben teleurgesteld.
In mij?
Nee, niet in jou.
Oh, gelukkig. Ik schrok al. Deed even pijn aan mijn hart. Maar vertel, Henk.
Vertel Henk ook nog een avond.
Ja, die Henk is Henk. Gaat hard, jongen, vandaag.
Nee, ik ben teleurgesteld, man. Er was één wedstrijd waar we naar uitkeken. Dat we echt dachten, dit wordt de kraker der krakers in Nederland.
Zeker.
En ik ben teleurgesteld. Niet zozeer dat Bal heeft gewonnen, hoor. Helemaal niet. Daar ben ik niet teleurgesteld over. Maar ik ben teleurgesteld over de wedstrijd. Echt heel erg teleurgesteld.
Ja, je hebt het over Bal tegen Feyenoord. Het was eigenlijk een finale voor de Elite Gold. Zo kwam het door de stand in het klassement kwam het zo uit dat zij om de laatste plek speelden. En tegen elkaar, nou mooier kun je het niet krijgen. En dan verwacht je natuurlijk vuurwerk, spektakel. 2 aan elkaar gewaagde teams die het heetst van de strijd, mes tussen de tanden, tactisch vernuft. Dat verwacht je. Maar jij hebt die wedstrijd gekeken, Henk. En jij, ik merk aan je dat je dat niet hebt gezien.
Nou, ik had na een tijdje wel zoiets van, kom op, weet je wel, je speelt om de gold te halen. Volgens mij willen die helemaal de gold helemaal niet halen. Dat is gewoon...
Zo leek het.
Het was huilen met de pet op voor Feyenoord. En nou moet ik heel eerlijk zijn, hè. Ik kan vanaf mijn zolderraam kan ik de Amsterdam Arena zien. Hè? Dus als Feyenoord het niet goed doet, kan ik... Nee, los daarvan, dat staat, ik ben niet zo'n voetbalfanaat, hoor. Maar Het was een rare wedstrijd. De wedstrijd begon zich prima, weet je wel. Beide teams veel intensiteit. Maar gewoon even om een paar dingen te noemen. Er worden 4 uit 24 driepunten geschoten door Feyenoord. En dan ga ik ze even gewoon alle 4 even... Of alle spelers die dan even... Heb je Bangala, schiet 0 op 4. Eerste driepunter. Nou, Brankovic blijft gewoon echt gewoon op 4 meter staan. En schiet hem, hij mist hem. Hij mist hem. Tweede driepunter die schiet. Nou, weer volledige ruimte. Dikke airball. Derde driepunter, ook een airball. Oké, onder druk van de schotklok. En ja, vierde. Ja, er werd ook niet echt veel raak geschoten. Had je nog Backton, ook 0-3.
Ja, maar Henk, mag ik daar even niet bij vragen? Is dat dan de shotter of is dat... Well, ik heb geleden net dat ze hem goed laten staan hebben.
Nee, maar het lijkt... Als je naar die wedstrijd kijkt... Kijk, ik ga verder die wedstrijd in, oké? Want er zijn... Okay. Je hebt ook nog Bauer.
Ik heb voorbereid, jongen.
0-3. Upsen, 1-8.
Henk heeft nog niet een volledig match kunnen zien, Matthijs.
Nee, maar luister.
Ik ga even gaan, Henk.
Gibson schiet 1 driepunten raak. Die schiet hij via het bord, schiet hij erin.
Nou, dat kan niet, hè? Dat zou ik nooit doen.
7 minuten 45 op de klok in het tweede kwart. En daarmee maakt hij 28-28. Tot dusver denk je, we hebben een wedstrijd, toch?
Ja, 28-28 klinkt goed.
Ik zit er helemaal in.
Je zit er helemaal in. Nou ja, 28-28. Wat denk je, Sam? Heb jij de wedstrijd gezien of niet?
Nee.
7 minuten 45 te spelen. Wat denk je dat de ruststand was?
Ja, nu komt er iets zot, hè, want Bal 47, Feyenoord 28.
Ja, dat is klopt.
Hebben ze niet meer gescoord na 7:45?
29-27, dus nog 1 vrije worp is er gescoord. Maar het grappige is, op 28-28 is er een fastbreak situatie bij Bal. Hè, dan heb je Stroyu, of ik spreek zijn naam niet helemaal goed uit, denk ik, excuus daarvoor. Hij dribbelt de bal, hij paast de bal naar Charles. Charles paast de bal naar Brankovic. Weer terug naar Charles. En Charles die paast inside. En het is een hele eenvoudige, makkelijke lay-up. Maar die lay-up, dat is voor mij is dat de wedstrijd. Want je ziet opeens, er wordt niet meer verdedigd. En ja, er wordt niet aan de noodrem getrokken. Ze laten het gewoon lopen. En ik vind dat eigenlijk haast schandalig. Wat ik ook apart vind, hè, Sam, als jij een wedstrijd speelt of het do of die is, hè?
Uh-huh.
Dan kan het toch niet zo zijn dat je maar 12 persoonlijke fouten maakt. En dat je Bal komt maar 6 keer op de vrije worplijn. Dat kan toch niet?
Ja, dat is wel heel weinig. Zeker als je ziet dat er dan aan de rust bijna 20 punten achter staat, zou je denken die tweede helft, we gaan er nog eens onze kop voor leggen en goed agressief uit die kleedkamer komen of zo. No easy baskets. Ja, blijkbaar niet.
Nee, ja blijkbaar niet.
Ik kan me voorstellen dat zo, als een wedstrijd begint en oké, het is 28-28 op een gegeven moment, in één keer beginnen ze een run te maken zonder dat je het echt beseft. Hè, staan ze in één keer meer dan 10 punten achter, bij manier van spreken. Maar dan zouden we wel een reactie verwachten na de rust. Ja, die is er blijkbaar ook niet geweest dan.
Nee, maar Sam, het is, ik vind het eigenlijk... Ja, ik vind het gewoon jammer. Ik vind het echt jammer dat...
Maar is het een... Ja, is het een combinatie van Feyenoord kan niet met de druk omgaan en Koen van Gerwen, coach van Bal, heeft zijn mannen gewoon uitermate goed voorbereid op deze wedstrijd en op het spel van Feyenoord?
Koen van Gerwen is assistentcoach, hè? Maar die heeft zich inderdaad die heeft zich goed voorbereid waarschijnlijk. Radenkovic, de hoofdcoach, die heeft zich zeker goed voorbereid. Het grappige is wel, Radenkovic speelde daarvoor, dus Bal speelde daarvoor, die werd er tegen Joost. En toen zijn zij dik afgegaan tegen Joost. Dus zij hebben eigenlijk twee wedstrijden gehad om zich goed voor te bereiden. Maar goed, Feyenoord is in mijn beleving volledig weggespeeld. Ik vond het schotselectie. De drie punten die ze raakte, die kwamen dan van zo. En dat was ook al een aanval die in een flow zat. Dat ze even ietsje sneller speelde. Maar het was huilen met de pet op. Vond het jammer. Ik had zoiets van, ja, pas dan elke bal gewoon lekker inside naar Edwards. Maar die kreeg hem ook niet altijd.
Ja, het is wel zonde. Want ik heb Feyenoord nog een paar weken geleden gezien tegen Joost. Die verloren ze ook aan het eind. Toen konden ze denk ik ook kwamen ze net niet door de druk heen. En zeker Bangala speelde een topwedstrijdje. Edwards speelde goed. En die Trenton had volgens mij al 16 punten voor de rust. En ook zeker wel wat 3 punten. Dus het is niet dat ze niet kunnen basketballen. Ze hebben wel het vermogen om...
Maar zouden ze dan liever in de zilver spelen om makkelijkere wedstrijden te krijgen?
Nee, jongen, je schreeuwt toch in die kont zitten nu.
Je mag hopen van niet.
Je gaat niet 4 uit 24, want ze hebben er wel 24 genomen, toch? Zei je, 3 punten.
Nee, als ik aan Sam vraag, hè, en ik was zelf ook zo, op het moment dat je een wedstrijd verliest die je moet winnen, maar dan trek je wel aan de noodrem, dan doe je iets. Weet je wel, dan gebeurt iets of zo. Je gaat het niet makkelijk. Je maakt wel een harde foutje, je roept ze bij elkaar of weet ik wat. Je mist gewoon een stukje intensiteit. En dat is jammer.
Ja, zonde.
Maar goed, Bal
aan de andere kant, ik wou net zeggen, Bal heeft het heel goed gedaan.
Bal heeft het zeker goed gedaan. Dat is leuk. Het is ook top dat Bal door is. Dus de 5 Nederlandse clubs zijn bekend.
Ja, de 5 Belgische ook, hè?
Ja, zeker. De 5 Nederlandse ploegen, ik denk de meeste luisteraars het wel weten. De top 4 stond al vast. Heroes Leiden, Landstede, Donar en Basketball Academy Limburg dan nu. Ja, in België was het 5 ploegen nog in de race om... tenminste, 2 weken geleden waren er nog 5 ploegen in de race om die Elite Gold te halen. Limburg, Antwerpen en natuurlijk Oostende waren al verzekerd. En het ging om Spirou, Luik, Brussels, Kortrijk en Mechelen, maar die zaten al een beetje in de panaire. Die hadden al niet zo'n goede vibe. En daar is het uiteindelijk Spirou en Luik geworden. Luik had het makkelijkste schema, als ik het me goed herinner. Was Luik lastig?
Niet zo, hè?
Wat zei jij? Jij zei 2 weken geleden.
Charleroi had veruit het gemakkelijkste schema. En dat is ook gebleken, denk ik. Ja. Maar ik had niet gedacht dat het nu al beslist ging zijn, hoor. Want... Uiteindelijk lag het allemaal heel erg dicht bij elkaar. Er waren de verschillende matchups ook die nog onderling moesten gespeeld worden. Ja. Brussel heeft een cruciale match thuis verloren tegen Mons, als ik me niet vergis.
Okapi.
Tegen Aalst.
Aalst is de giant killer geworden in de laatste weken.
Ja, inderdaad. Denk dat ze het daar... Brussel het daar vooral laten liggen heeft dan. Ja. En Luik. Die hebben gewonnen tegen Antwerpen de afgelopen weekend. En die moeten nu nog tegen ons. Dus allee, die onder schema, die hadden nog 2...
Ja, die hadden juist
2 ploegen uit de top 3 in hun laatste 4 wedstrijden. Dus dat was nu niet zo'n gemakkelijk schema dat die hadden. Ja. Maar ze zijn nu wel goed aan het doen, want ik had Luik bezig gezien 2 weken geleden tegen Charleroi. En toen hadden ze echt geen goede wedstrijd. Daarom ook dat ik toen dacht van dat is wel raar, want allee, dat zou nu wel het moment moeten zijn dat ze wel beginnen klikken. Die hebben redelijk wat problemen gehad dit jaar met blessures en zo, maar iedereen is daar nu terug, dus ik dacht wel dat die toen bijvoorbeeld tegen Charleroi wel iets meer gingen doen. Zeker omdat ze thuis speelden ook. Maar die hebben dan wel goed herpakt en die hebben dan twee goede wedstrijden gespeeld. En ja, dan Kangroes en Kortrijk, die hebben al twee een coach op straat gezet. Dus ja. Ik weet niet of dat dan meespeelt, ja, even de resultaten nu de laatste twee weken. Maar het leek mij een beetje een rare timing eigenlijk, die coacheswissels. Echt een rare timing, want ze zitten al twee nog volop in die race voor gold en ze zetten die coaches op straat. Dat vind ik raar.
Ja.
Maar
dat is
goed,
inderdaad, ja. inderdaad wel vreemd. En een van die coaches was ook nog coach van het jaar vorig jaar, toch?
Ja, Christophe Michiels die heeft zijn strepen meer dan verdiend in Kangroes, denk ik. Die is er al 2 jaar succesvol coach geweest. Nu blijkbaar de beslissing genomen om die samenwerking stop te zetten. En ze doen verder met Tony van den Bos. Die veel mensen in België en Nederland wel kennen, denk ik.
Ja, zeker. Maar Sam, als je een goed seizoen hebt gecoacht, dan denk ik iedereen opeens, hey, je bent een topcoach. En dat is ongetwijfeld een goede coach. Maar dan is het heel moeilijk om het jaar daarna om hetzelfde niveau te behalen. In Nederland hebben we dat misschien even met Leeuwarden. Hè? Leeuwarden die vorig jaar heel goed deed. Nu ook eigenlijk onderaan bungelt in de Nederlandse competitie.
Ook een faillissement.
Het is ook gevaarlijk om het haast goed te doen als coach. Want dan kan het jaar daarna eigenlijk alleen maar tegenvallen. Dat is ook eigenlijk als speler zo. Hè?
Dan ziet het toch ook, ja, welke visie hebben bepaalde clubs besturen dan? Want als een coach met een ploeg overachieved, je moet ook zelf beseffen dat dat niet elk jaar gaat lukken. Hè? Je moet wel geluk hebben met je in de komende transfers dat je doet. Maar vorig jaar hadden ze echt een paar stevige transfers. Hè? Ze hadden die, we noemden hem weer, die dat een MVP was, Fops was het zeker. Die was al wel uitgevallen, maar ze hebben dat goed opgevangen vorig jaar. En oké, dit jaar denk ik dat ze misschien iets minder goed gerecruiteerd hebben met hun Amerikanen. De kwaliteit was denk ik minder dan de voorgaande jaren. Maar dan heb ik ook zoiets van, ja, is dat dan echt de reden om je coach op dit moment buiten te zetten? Dat die resultaten momenteel wat tegenvallen, maar dat je eigenlijk wel, bij manier van spreken, op je plaats staat waar dat je moet staan. En een keer niet overachieved, snap je? Dus dan heb ik zoiets van, ja, is dat nodig? En ook, ja, ik blijf het een hele rare timing vinden. Hè. Zowel Kortrijk als Kangroes zetten een coach op straat met nog 4 wedstrijden te spelen voor goal, terwijl ze nog volop in de race zitten. En ook al heb je misschien het gevoel dat het niet goed gaat, je kunt hopen op dat schokeffect, maar dat pakt ook niet altijd uit. En oké, nu zie je de resultaten. Ze zijn er niet. Ze zijn alle twee niet in goal. Ze gaan alle twee naar zilver. En ze hebben alle twee eigenlijk, bij nu gaan spreken, geen nieuwe coach gevonden. Want in Kangroes heeft Tony van den Bos, die sportief manager die heeft overgenomen. En in Kortrijk doet de assistant coach verder. Momenteel. Ik weet niet of dat blijvend is of niet. Maar als ik even de markt scan zelf, dan denk ik niet dat er heel veel goede Belgische coaches of coaches op de markt zijn momenteel die bereikbaar zijn voor de B-Next League. Hè. Ze gaan ook niet in één keer die toedies tekenen. Hè. Dus als we realistisch zijn, dus ik vind het raar.
Dit is vreemd. En een coachwissel, ik heb zelf ook een paar keer meegemaakt dat een coachwissel er was. En vaak geeft het wel een korte reactie, maar is het uiteindelijk zit het probleem toch vaak in het team zelf. Hè? Je hebt ook bepaalde coaches die niet helemaal de juiste stijl hebben bij de spelersgroep. Maar een coach kan een hoop doen. Maar ja, om het te veranderen, is daar moeten wel echt goede redenen voor zijn, wat je zegt. En zeker met een coach die vorig jaar zo succesvol was, is het bijzonder.
Ja, maar ik vraag mij eraf, waarom wissel dan niet van coach rond kerstmis? Allee, rond de kerstperiode? Want dan is het eigenlijk ook vaak een periode dat je zegt van oké, ja, nu hebben we wel nog 8-9 wedstrijden. Dat kan wel nog een klik geven. Maar is er dan op die 4 wedstrijden die erna gekomen zijn zoveel veranderd dat je dan toch nog beslist om je coach dan nog buiten te zetten?
Noem maar eens één hele goede coachwissel. Het maakt niet uit welke competitie, welke sport, die fantastisch heeft uitgepakt op een bepaald moment. Dat gebeurt meestal niet. Hè? Meestal als je een matig seizoen hebt of matige resultaten, dan komt er een coach en dan blijven die resultaten. Oké, ze worden misschien iets beter, maar het is niet opeens dat je dan bovenin mee gaat doen of zo. Hè?
Nee. Je hebt sommige ploegen die echt in een dip zitten, waar dat een nieuwe coach komt, dan is er even een frisse wind en dan zie je dat die voor 7-8 wedstrijden in één keer supergoed beginnen spelen en goede resultaten halen, maar daarna gaat dat in principe terug vervallen naar dezelfde resultaten of meer naar de resultaten in de lijn van verdien ook komt. Dus zoals dat gezegd, oké.
Kun je, als, maar, als je als coach een team overneemt, hè, dus echt op zo'n raar moment tussen de wedstrijden door, kun je dan, kijk, tactisch niet, want er zitten natuurlijk ingeslepen plays en spellen zitten erin, maar bijvoorbeeld rotatie. Kun je als coach heel drastisch dan je rotatie gaan wijzigen of maak je dan gelijk vijanden in de ploeg? Als je, stel je bent nu Kortrijk, je bent assistent, je wordt hoofdcoach en je zegt, oh weet je wat jongens, ik ga voortaan jou 20 minuten geven in plaats van 30 en jou 30 in plaats van 20.
Dat werkt ietsjes anders, denk ik, Matthijs.
Ja, dat is de vraag. Ja,
ja, je hebt sowieso in een team een bepaalde hiërarchie, maar je hebt ook wel eens rotte appels in een team. Of je hebt, of je hebt bepaalde mensen die je meer zou moeten zoeken in een team. Om nou even een voorbeeld te geven, Palencia, het team van die Nederlanders, die drie Nederlanders in de ACB.
Gewonnen van Gran Canaria.
Die hebben een coachwissel gedaan. En sinds die coachwissel is hun grote man, Paseknics, die staat gewoon geweldig te spelen. En daarvoor niet. Dus er wordt meer voor hem gespeeld. Daarom worden ze ook ietsjes beter. Of het team heel veel wedstrijden meer wint. Na toevallig afgelopen week met 30 punten gewonnen van Gran Canaria. Dus dat is wel top. Alleen, ja, ze staan nog steeds twee wedstrijden achter de ene laatste.
Ja, op het moment dat ze die koers erbuiten gooien, dat ze maar één match gewonnen toch, of niet?
Ja, volgens mij wel, ja.
Ene, ja, dus ja. Meer wedstrijden winnen was nu ook niet zo moeilijk, denk ik. Maar.
Nee, dat klopt. Het is vrij lastig. Maar nee, er zijn zeker wel aanpassingen in wat systemen. Misschien is het iets anders lezen, misschien een iets andere manier van spelen. Maar uiteindelijk heb je wel dezelfde spelers in je team. En kan je dan, ja, moet je dan een beetje gaan zoeken naar, ja, naar andere opties. Naar de kracht van het team om spelers. Wat je vaak ziet, hè, als coaches worden ontslagen, ook is dat niet het maximale uit een speler wordt gehaald. En dat zie je ook vaak bij teams die overpresteren, zie je eigenlijk dat meerdere spelers in het team boven verwachting goed spelen, boven hun eigen kunnen spelen. En als spelers dus daaronder zitten, ja, dan is het vaak aan de coach wel een beetje om dat eruit te krijgen. Natuurlijk moet ze eerst verantwoordelijkheid voor zichzelf krijgen. Het is heel makkelijk om vroeg in je carrière te zeggen van, hey, een coach laat me niet spelen, coach dit, het is allemaal dus, dat is niet zo. Je moet zelf ook laten zien dat je wil spelen. We hebben wel eens eerder over gehad, over die jonge jongens. Wat moet je doen? Ja. Je moet gewoon keihard werken op training, irritant zijn, veel rennen. Dat moet je aan een coach laten zien. En dan ga je spelen. Alleen, ja, de coach moet het vorm gaan geven van, waar leggen we onze prioriteit? Wie gaat er spelen? Hoe gaan we spelen? Voor wie gaan we spelen? Dat is een beetje.
Ja, dat zie je wel dan vaak. Hè. Bij coacheswissels, dat sommige spelers in één keer met veel meer vertrouwen of met veel minder vertrouwen beginnen spelen. Hè. Want zoals Henk zegt, als de ene coach bepaalde accenten legt in het spel en het spel meer oriënteert naar inside plays of meer naar outside plays, ja, waardoor dat pivot de bal niet zoveel krijgt. En in één keer komt er een andere coach en die zegt, nee, kijk, ik wil dat onze pivot die bal wel in die post krijgt en dat die speelt. Dan zie je vaak dat die pivot in één keer, ik zeg maar iets, van 10 punten gemiddeld of van 8 punten gemiddeld, in één keer de eerste 5 wedstrijden met die nieuwe coach aan 20 punten gemiddeld zit. Dus dat heeft ook vaak te maken met vertrouwen van die spelers van, oké, dat zijn de spelers die daar zijn, maar was die speler juist gebruikt of niet? En wat kunnen we doen om die spelers een rendement omhoog te krijgen? En als je ene speler zijn rendement meer dan verdubbelt, waardoor dat een ander zijn rendement misschien 25% naar beneden gaat, maar niet met een half naar beneden, dan wint je wel altijd. Dus ik denk dat er vooral zaak is dan als er een nieuwe coach binnenkomt, dat hij die dingen kan herkennen en dat hij op die manier weer een nieuwe, met dezelfde spelers een ander soort ploeg kan kneden. Dat is een beetje het idee dat de meesten zouden hebben achter een coacheswissel.
Ja, of als de spelers.
Ja, voorlopig, als we dan naar de BNX-ploegen doortrekken, ja, zie ik weinig visie achter de coacheswissel, want er is eigenlijk geen coacheswissel geweest, echt.
Nee, er is een doorgeschoven assistent.
Het is altijd intern opgelost geweest. Dus
ja.
Ik bedoel, in principe gaan die of meer op dezelfde manier blijven werken ook. Hè. Dat kan bijna niet anders.
Als het intern is opgelost, ja. Dan, is het dan niet zo dat er misschien spelers zijn gaan klagen of zo over de coach, of dat er een bepaald soort wrijving zit?
Ja, dat weten we niet. Hè. We weten niet wat er in de interne keuken daar gebeurt natuurlijk. Hè. Dat is een beetje het ding ook. Hè. Wij kunnen dan misschien wel onterecht vinden dat die coaches op straat gezet zijn. Maar wij weten niet wat er daar nog dagelijks gebeurt. Wat dat de situaties zijn geweest in de kleedkamer. Wat dat de situaties zijn geweest op de trainingen. Tijdens de wedstrijden ook. Ja, ik heb al wedstrijden gezien en zo. En oké, okay, als je eerlijk bent, Kangaroes en Kortrijk, denk ik dat twee ploegen waren waarvan dat we in het begin van het seizoen ook wel eens gezegd van die gaan wel meedoen voor gold, maar dat zijn geen absolute certitudes voor gold. Dus oké, okay, dat is ook uiteindelijk wel gebleken. En ze hebben nu al twee gold niet gehaald. En ja, zij vinden blijkbaar dat het daarom nodig is om een coachwissel door te voeren. Maar zoals ik zei, ja, interne keuken gaan we nooit helemaal weten. Hè. Dus op dat vlak blijft het wel moeilijk om dat juist in te schatten voor ons. Maar als je er van buitenaf naar kijkt, als het puur voor resultaat is, vind ik het misschien wel korter de bocht. Hè.
Ja, nou, ik was zaterdag bij Aalst tegen Kortrijk. De reden was vooral Aalst, het carnavalswedstrijd. Maar ik sprak daardoor ook voor camera trouwens. Met onder andere Jeff Nolmans, de nieuwe hoofdcoach die zijn debuut maakte. Dat is een mooi debuut. Om dan gelijk tussen de carnavalsgekte in Aalst te spelen. En die zei zelf, ik vroeg hem van ben je volgend seizoen ook nog hoofdcoach? Zei hij ja. Hij zegt ik weet niet. Hij kon daar uiteraard geen antwoord op geven en bleef politiek. Als de club me nodig heeft, ben ik er. Maar we kijken het per wedstrijd aan. Dus dat is een vrij afstandelijk, slim, diplomatiek antwoord. En ik sprak na afloop ook nog even de sportief manager van Kortrijk. Pieter de Stabel. Sorry Pieter, ik weet je achternaam niet goed uit te spreken, want ik ben een domme Hollander. En die geeft ook, kijk, ja, nee, ik zei het ook, hè, ik ben een domme Hollander. En die gaf ook aan dat er gewoon, intern moet je dan weer even de zaken op scherp krijgen. En dat zag je ook terug in de wedstrijd, hè, want Kortrijk werd volledig van de vloer gespeeld. Als je het hebt over Feyenoord, gaf weinig sjoegen tegen bal. Hetzelfde gold voor Kortrijk, die nog een tijdje mee konden komen op individueel talent, maar op een gegeven moment echt door Aalst overlopen werden. En dan gaat dat publiek er natuurlijk achter staan daar zo. En dan was het weer ouderwets. Ik weet eindelijk wat je bedoelde, Sam, met OKP, OKP. En ik heb de carnavalsdeuntjes nog steeds in mijn hoofd zitten. En wat ik sowieso grappig vond daar was dat... Kijk, er wordt gewoon een wedstrijd gespeeld. Een professionele wedstrijd waar mensen hun best doen. En dan worden er bijvoorbeeld calls gemaakt door de scheids. Of er is een turnover van een speler dat je denkt... jongen, waarom laat je die bal nou zo glippen? En dan, zoals bij elke wedstrijd, wordt het publiek dan boos. En die gaat ageren en die gaat schreeuwen en die gaat schelden. Alleen, nu waren ze verkleed als Kip of als Jeanette. Of als weet ik het wat. En dan ziet het er op een of andere manier gelijk heel komisch uit. Dus ik heb me daar kostelijk vermaakt.
Oh ja, Matthijs, ik kan niet wachten op je reportage, jongen. Ik kan echt niet
volgende
wachten.
Volgende week, ja.
Eigenlijk, wat was uw gedachte? Is het iets dat iedereen wel een keer moet meegemaakt hebben?
Ja, unieke beleving? Ik heb het daar ook gezegd tegen Anthony Malego, de sportief manager van Aalst, die ons de perskaarten gaf, zullen we maar zeggen. En All Access. En die daar zei ik ook tegen. Ik zeg, kijk, het mooiste... Kijk, voor de kaartjes hoeft het niet, hè. Het is gewoon strak uitverkocht, die wedstrijd. Dus je moet er echt op tijd bij zijn. Maar in Nederland en België heb ik nog nooit meegemaakt. Je hebt fanatiek publiek in Leiden, fanatiek publiek bij Donar. In België heb je ook fanatiek publiek. Maar ik heb nog nooit meegemaakt dat het publiek gewoon compleet dwaas was. Dat ze verkleed binnenkomen. Het is zo'n unieke combinatie van carnavalsgekte, zoals we dat kennen van de pleinen en de optochten. In combinatie met een bloedserieuze wedstrijd. Ja, ik vind het. Iedereen is er aan het genieten. Heeft plezier. Voor de kinderen is het leuk. Dus antwoord op je vraag. Ja, als je een basketbalfan bent. En je houdt van. En maakt niet eens zoveel uit. Huh?
Ga je volgend
jaar
weer?
Ik? Ja, 100% ga ik volgend jaar weer. Ik neem weer een camera mee. En ik ga proberen kaarten voor mijn vrienden te regelen. Het is ook voor de Nederlanders. Hè. Het is maar 2 uur rijden vanuit de regio Rotterdam. Dus het is ook niet dat je er heel naar het einde van de wereld hoeft. Het is gewoon prima te doen. En ik heb ook zin in de reportage. Want ik moet alle beelden nog terugkijken. Maar het was een mooi feest.
En Matthijs, waren de spelers zoals vroeger na de wedstrijd ook verkleed?
Oh ja, ja? Ik vroeg... je kan al wat foto's vinden online. Siebe Ledegen, die kwam naar ons toe, heeft een interviewtje gedaan. Oh, ik zeg ons, maar ik was gewoon in mijn eentje. Zelfs Maarten was er niet. Maarten! En na afloop kwam hij het veld weer op. En ik moest even twee keer kijken. Maar hij kwam verkleed het veld op. Ik zeg niet hoe. Je kan al wat foto's vinden online. Ik vroeg aan hem, hey Siebe, zullen we nog even een interviewtje doen na de wedstrijd? Hij keek me aan, hij trok een wenkbrauw in mijn hoofd. Hij zei, hij deed zo naar zijn pak. Hij zei, nee. Ik ga niet serieus over basketbal praten als ik er zo uitzie. Dus, alle spelers kwamen verkleed het veld op. Het is ook na afloop gewoon feest daar in de VIP-ruimte, in het restaurant, op het veld, buiten. Er zijn geen regels meer dan. Iedereen staat overal. En dat is denk ik de reden dat het hele jaar door de vloer in Aalst naar bier ruikt plakt.
Ik weet ook van vroeger kregen de spelers dan die drie of vier dagen dat dan nog carnaval is, kregen die effectief ook die drie, vier dagen om te gaan feesten in de stad. Nu gaat dat misschien niet meer zo zijn, maar vroeger was dat wel.
Je daartekenen, Sam.
Ja, ik ben hem mijn contract laten zetten.
Ja, nee, ik kan... Ja,
maar dat is fantastisch, jongen. Vroeger gaan de wildste verhalen rond daar. Dat is
Oh ja. Ik heb er ook wat van gezien. Daar kan ik niet over praten in de podcast. Heb ik ook geen camera omhoog gehouden. Maar ik kan je vertellen, het is een hele beleving om de carnavalswedstrijd in Aalst mee te maken. Dus ben je basketbalfan en hou je van gezelligheid? 100%. En de reportage komt zeer waarschijnlijk volgende week maandag uiterlijk online. Dus... dan
kijk we naar uit.
Ja, toch? Nee, was heel leuk. En ook leuk om even wat spelers te spreken. Scheidsrechter Van den Broek kwam nog even naar me toe om over de podcast te praten. Dus het was...
Scheidsrechters het was... gesproken.
Wat komt er nu?
Nee, ik heb een opvallend feitje weer.
Henk, kom met je feitje.
Over. Kijk, een beetje als je die... de gold teams van Nederland tegen elkaar ziet spelen en de gold teams van België tegen elkaar ziet spelen, is er een opvallende statistiek. En die statistiek is als volgt, ga ik je zeggen, dat Nederland, binnen Nederland, dus de Nederlandse, dus als je bijvoorbeeld Den Bosch tegen Leiden en tegen Zwolle en tegen Groningen, die teams, hoe vaak denken jullie dat die gemiddeld op de vrije worplijn komen als die tegen elkaar spelen?
Ik denk Nederland.
24 keer.
Nou, in Nederland is dit ongeveer 14, 15.
Dat is wel weinig, toch? Nee?
Ja, en wat is het in België?
Ja, dan zeg ik in België 3,24.
Ja, dat klopt. Dan is het 2,23. En ja, dat is een opvallende statistiek. Komt dat
doordat dat is toch, dat is toch logisch, Henk? Nee.
Sorry?
Ja, ofwel wordt er in Nederland meer fysiek contact toegelaten dan in België, dat kan. Ofwel wordt er in België op dat vlak in die topwedstrijden harder gespeeld dan in Nederland, dat kan ook.
Kan ook een combinatie zijn.
Ja, dat zullen we zien een keer dat we in goal zitten, hè? Dat we
tegen elkaar kunnen spelen. Ja, tot nu toe. Hè.
Maar dat is wel een straffe stat.
2-0, Sam. Twee keer Leiden. Twee keer Nederland. Leiden speelt veel Nederland. Twee keer Nederland.
Wat bedoel je twee keer Nederland?
Ja, twee keer kampioen. Binex kampioen. Hè?
Oh, ja.
Maar dat is het verleden, Henk. Je zet ook altijd als wij spelletjes speelden met elkaar. Je herinnerde alleen nog maar de laatste wedstrijd. Dus ik herinner me alleen maar de laatste wedstrijd. Dus van vorige week.
Herinner jij je nog ooit een keer dat we in de bus, dat we Monopoly speelden?
Nee, ik weet dat niet meer.
Nee, weet je niet.
Maar Henk wel,
ik was op sterven na dood. Maar uiteindelijk heb ik Sam verslagen. Ik weet ook niet meer hoe.
Dat was pas in 5 uur geduurd of zo, jongen.
Maar speelde je dan met Monopoly België, Monopoly Nederland of Monopoly Spanje?
iPad Monopoly.
Wereldwijd. Ja. Met boardwalk en zo.
Je had niet zo'n heel bord.
Wat?
Ja, boardwalk. Ja. Hoe heet het ook weer? Jij was op de wheelbarrow.
Ja.
De kruiwagen.
Even over die Elite Gold gesproken. We hebben van...
Ja, wacht. We hebben een hele belangrijke monopolie materie hier.
Ja, wat komt er nog, Henk? Waren we nog niet klaar?
Nou ja, ik heb gewoon... Ik ben altijd de boot. En die boot heeft hem toen verslagen. Maar ik weet niet zo heel goed waar dit verhaal nu op verder draait. Maar ik weet wel dat... Ik kan
ik niet meer waarom je dit begonnen bent.
In mijn leven met Monopoly.
Ja, dat maakt niet uit. Maar Henk, even terug naar uw stad. Vind jij dan niet heel weinig dat er maar 13, 14 vrijworpen genomen worden in de wedstrijd?
Jawel. Jawel, en ik zou ook best wel willen weten waarom mensen denken, hoe komt dat? Komt dat en dit zeg ik met respect, hè? Komt het door het niveau van scheidsrechters? Komt het door het niveau van spelers of de teams? Of wordt er op een andere manier gespeeld? Het is opvallend, ik vond ook weinig. Want ja, normaal gesproken worden er toch wel 20 vrijworpen per team genomen. Maar neem nou de laatste wedstrijd, want daar hebben we het over gehad natuurlijk, over Feyenoord tegen Bal. Ja, daar komt... wat is het? Feyenoord komt... 18 keer op de vrijworplijn, schieten er maar 9 raak, maar 9. Oef. En Bal komt 6 keer op de vrijworplijn. Ja, ik vind dat heel weinig.
Ja, maar Feyenoord heeft over Hans de match maar 12 fouten gemaakt, dus dat is niet moeilijk.
Nee, in een do-or-die wedstrijd. Maar goed, dat kunnen we nog wel een keer herhalen. Maar dat is
maar heb jij die wedstrijd gezien, voor zover je het kan herinneren. Zijn er meer fouten gemaakt? Kijk, jij bent geen scheidsrechter, dus je kijkt misschien anders. Maar zag jij meer fouten die niet gefloten werden? Of zag je gewoon te weinig inside actie van... Of te weinig fanatiek verdedigers van Feyenoord?
Dat is een goede vraag. Kijk, ik heb zelf ook even in Nederland gespeeld. En toen had ik ook moeite mee met hoe er nu gefloten wordt. Los ervan of het goed of slecht is. Het is heel moeilijk om een bepaalde lijn daarin te vinden. Zo weet ik bijvoorbeeld wat mij heel erg opvalt. Als je in de post verdedigd wordt in het buitenland, of in het buitenland, in Spanje. En iemand heeft zijn hand zo op jou. Dan hoef ik één keer naar achteren te duwen, krijg ik de fout mee. Altijd. Je kan niet zo verdedigen. In Europa werd het wel ietsjes meer toegelaten, maar ook minder. Mm. Maar hier wordt het ook toegelaten dat je gewoon je hand zo knauw zet. Ja, nee, alleen als je duwt. Ja, oké, maar dat is moeilijk te meten. Maar
ja, wie
dat,
duwt
zijn,
er dan?
Dat zijn bijvoorbeeld bepaalde kleine dingen die... dat is heel erg... Als dat niet constant op gefloten wordt, soms wel, soms niet... En er zijn er waarschijnlijk nog meerdere voorbeelden. Dan komen er uiteindelijk minder vrijworpen. Wat ik wel fijn vind aan de ene kant. Want minder vrijworpen betekent ook dat er meer toe wordt gelaten. Dat het leuker is om naar te kijken. Maar het is wel opvallend. Het is wel een onderdeel van de wedstrijd.
Zou het kunnen zijn, want kijk, ik ken in die zin niet de constructie en het niveau in Nederland. Ik weet in de NBA dat daar natuurlijk de scheidsrechters gewoon echt strakke instructies krijgen, interpretatieworkshops en met elkaar afspreken met de scheidsrechters.
Maar dat zijn full professionals, hè, Matthijs?
Dat snap ik. Maar is er in Nederland en België, zijn daar, en ik kan me toch voorstellen aan het begin, en dit moeten we aan een scheidsrechter vragen, toevallig.
Ik heb lang niets meer gehoord van onze scheidsrechtervriend in België.
Nee, maar zijn er, voor zover jullie weten...
Tonio.
Zijn er commissies? Ja. Of komen scheidsrechters aan het begin bij elkaar en zeggen ze... Jongens, we hebben in Nederland, als we die hand op de rug hebben... dan spreken scheidsrechters af, die gaan we niet fluiten. Dat wordt te veel gefloten, die fluit. En in België zeggen ze, als de hand op de rug ligt... 2-3 seconden, dan fluiten we hem af voor een fout. Dat kan,
zal er over gesproken worden.
Ik denk wel dat er stages georganiseerd worden... maar ik weet niet of dat er dan... Belgische en Nederlandse scheidsrechters samen zijn. Maar ik weet dat in het begin van het seizoen bijvoorbeeld wordt er al een stage georganiseerd, sowieso voor Belgische scheidsrechters, weet ik.
Dat lijkt me ook logisch.
Zeker. Ja. Maar ja, ik weet inderdaad ook niet in hoeverre dat die overleg staan met de Nederlandse collega's, in hoeverre dat die de criteria om tijdens de wedstrijd te fluiten afgestemd zijn op elkaar. Ik denk dat het ook een beetje... Ja, hebben we het daar vorig jaar ook niet even over gehad?
Als je een disqualificerende fout krijgt, word je voor een Nederlands team word je Nederland berecht en een Belgisch team in België. Dat is echt zo, omdat daar die regels ook nog heel erg uit elkaar liggen.
Ja,
het zou toch grappig zijn dat als je dan als Belgisch team, ik noem maar wat, Oostende komt op visite op 9 maart bij Den Bosch. En Sam die mept daar Boy van Vliet helemaal onder het parket. En die moet zich melden in België bij de terugcommissie. En de terugcommissie zegt, oh ja, het was maar een Hollander, dus prima Sam, ga maar lekker door.
Maar mooi is
goed, dan kan de terugcommissie zich...
Moet ik eens proberen, Matthijs.
Ik denk
dat de terugcommissie bestaat aan professionals.
Eerste wedstrijd van de finale. dat je dan Leiden-Oostende hebt. Hè? Dus dan heb je Maarten Bouwknecht tegen Sam. En dan scheef allebei elkaar gewoon tegelijkertijd zo'n vuist op het gezicht. En dat Sam er helemaal niet meer mee mag doen. En Maarten nog één wedstrijd of zo, weet je wel. Dan is het,
dat zou kunnen, ja. Ja, maar goed, het is ook complex. En ik ga ervan uit dat uiteraard dat scheidsrechters, en dat kun je ook zien, nemen hun vak serieus. En voor zover dat mogelijk is binnen de tijd, ruimte en geld.
Jij bent heel erg alles aan het goed praten, hoor, Matthijs.
Ik ben heel erg pro-scheidsrechters sinds dit weekend. Ja, nee, dat is absoluut waar. Maar het zijn goede punten, want dat gaat wel meespelen als daar verschil in zit. Of het nou komt door niveau of door instructies en interpretatie. En daar zit verschil in, want dat zien we aan de gemiddeldes. Dan gaat dat meespelen en dan moet je daar als coach ook je team op voorbereiden. Dus dat. Overigens, wat ik trouwens. Jeff Nolmans is dan de nieuwe hoofdcoach van Kortrijk. En Niels wist ook on camera te vertellen dat ze die week geoefend hadden met carnavalsmuziek aan in de hal. Zodat ze goed voorbereid waren op de herrie van Aals. Dus ik zeg, Jeff Nolmans, jij weet hoe je moet coachen. Jij weet hoe je een team prepare. Het kwam niet helemaal eruit in de wedstrijd, maar dat tezijde.
We hebben het ook wel eens gedaan. We moesten tegen
hebben
de
ze dan ook. Hebben ze dan ook mensen ingehuurd om in de zaal te komen zitten verkleed als Jeannette en zo?
Exact wat ik vroeg. En toen zei Niels nee. Maar dat had natuurlijk eventueel voor volgend jaar is dat een mooie figurantenrol. Lekker als een debiel door het trainingsveld lopen. we gaan inderdaad, als ik hem nu op mag pakken, naar die Elite Gold. Nog eventjes voor de mensen, voor de administratie. We kregen van de B-Next een mooi overzichtje van hoe ze dat reglementair gaan aanpakken. Hou uw rekenmachine, calculator, Excel-sheets en turfblaadje bij de hand. Want van de 11 Belgische licentiehouders gaan er natuurlijk 5 door. En van de Nederlandse licentie, dus de Nederlandse clubs gaan er 5 door. Alleen in België hebben de teams 20 wedstrijden gespeeld. En in Nederland 16. Dus dat is een verschil. En dan kloppen de punten natuurlijk niet helemaal. Dus de Belgische punten van die 20 wedstrijden, zoals Oostende, Antwerpen en de andere 3, die worden gewoon gehalveerd. In Nederland, omdat het niet helemaal, dat geen 20 wedstrijden waren, wordt het eerst teruggerekend naar 20 wedstrijden. Dus de punten die je als Nederlandse ploeg hebt gehaald in de domestic fase, worden gedeeld door 16, keer 20 en dan gehalveerd. Oftewel gedeeld door 16 keer 10, maar dat terzijde. Hebben we tenminste, Sam, een heel eerlijke ranking.
Ja, dat is heel ingewikkeld voor iets wat er eigenlijk totaal niet toe doet. Hè.
Vertel.
Ja, je lacht ermee, maar dat maakt toch eigenlijk geen bal uit.
Sam, weet je wat belangrijk is? Gewoon die wedstrijd winnen. Dan krijg je gewoon punten.
Ja, maar het is heel eenvoudig, Henk. Er zijn geen B-Next playoffs meer eigenlijk. Dus eigenlijk wordt er nu bepaald in de cross-border fase welke clubs in België het hoogste eindigen en welke clubs in Nederland het hoogste eindigen. Juist of niet juist?
Ja,
dus waarom moeten de punten van de Nederlanders dan gedeeld worden door 16 en dan maar 20, omdat ze dan op dezelfde schaal staan van de Belgen, terwijl dat er helemaal niet toe doet? Want dat maakt totaal niet uit.
Nee, want aan het eind...
Versta je wat ik bedoel?
Ja, wat je bedoelt is... Aan het eind van Elite Gold en aan het eind van Elite Silver, dan wordt er niet gekeken naar de verhouding tussen Belgische en Nederlandse ploegen. Dus die ranking van de Elite Gold en Elite Silver maakt voor Nederland-België niet uit. Want de Nederlandse ploegen stromen naar de Nederlandse playoffs op basis van hun ranking. En of dan de Nederlandse ploegen bijvoorbeeld in de Elite Gold op plek 6, 7, 8, 9, 10 staan. Of op plek 1, 2, 3, 4, 5. Dat maakt verder niet uit. Gewoon de ranking zoals ze staan, de volgorde. Dus het enige verschil dat je kan maken in de Elite Gold is je wedstrijden winnen. En ten opzichte van je Nederlandse of Belgische ploegen, dus zeg maar van je eigen land, die ploegen, die ranking geldt. Dus daar moet je je punten op spelen. En of je dan als Nederlandse ploeg derde wordt of vierde of eerste, maakt niet uit. Als je maar derde, vierde of eerste wordt boven de rest van de Nederlandse ploegen. Toch?
Ja, ongeveer. Het is ingewikkeld om uit te leggen, maar daar komt het op neer, ja.
Het is wel jammer. Ik hoop dat het volgend jaar weer ietsjes anders gaat zijn. Want ik vind het toch gek dat je een hele competitie met de Belgen gaat spelen. En de Belgen dus met de Nederlanders. En daarna kom je elkaar niet meer tegen. Het kan dus niet zo zijn dat, weet ik veel wat, Groningen speelt tegen Charleroi.
Ja.
En dan ze elkaar ook nog een keertje in de play-off tegenkomen. Weet je. Dat is toch lekker. Toch dat je iemand twee keer hebt gespeeld en dan denkt van één keer gewonnen, één keer verloren. Maar dat broeit een beetje.
Nu weet ik hoe ze spelen. Ja,
ja, broeit een beetje frustratie, een beetje vernijd. Dan kom je nog wel tegen de play-offs als je dan verliest. Weet je. En dan, oh nee, toch niet. Ja, misschien als we allebei kampioen worden, dan heel misschien komen we elkaar tegen.
Ja, want er is ook weer heel weinig nieuws trapen voor volgend jaar. Ik heb nog niet veel dingen horen waaien. Wat er gaat gebeuren, welk format dat er gaat zijn, welke dingen. We zijn ondertussen toch alweer half februari bijna. Dus ja, ik vraag me af wat er gaat gebeuren volgend jaar eigenlijk.
Want, dat is een mooie, het is een mooie vraag.
Een beetje stil daar rond, nee?
Maar jij zegt het is stil, maar betekent dat, denk je, dat er iets heel groots gaat gebeuren of dat er niks gaat veranderen? Of heb je echt geen idee?
Ja, de B-Next is nu toch overgenomen door de clubs, dacht ik, hè?
Ja, dus de als ze iets willen veranderen op grote schaal, moeten ze dat nu doen. Daar komt het eigenlijk op neer, want nu heb je verwisseling van de wacht.
Ja, dus ik hoop dat ze aan iets moois aan het werken zijn ondertussen, ja.
Nou, de clubs
zijn wel gebeld, Sam. Gebeeld, Sam.
Nee.
Mij ook
als de nieuwe
Adam Silver. Henk.
Dan kunnen we ons gewoon bellen, hoor.
En volgend jaar speelt hij bij Aalst. Dus,
We hebben hier ook al veel goede ideeën gegeven, Henk. Maar ik denk niet dat er al veel mee gedaan is. Maar,
ze luisteren wel.
Ja, ze luisteren wel. Maar.
Ze luisteren wel. Eigenlijk, we hebben nog veel meer goede ideeën die we je niet vertellen. Maar ja, je kan ons wel.
Maar die kosten geld.
Ga die nummer, smet die nummer in de zin, Henk. Kom.
Nee, maar het is... Het is, kijk, wat het gewoon... ik denk dat ze dat ook wel proberen. Je wilt enerzijds wil je het sportief eerlijk houden. Die rankings en die fases in Nederland-België. Je wilt het zo sportief mogelijk houden voor de clubs. En tegelijkertijd zo begrijpelijk mogelijk voor de fans. En daar zit een spanningsveld waar ze echt mee aan het testen en proeven zijn. Van wat kan nou wel, wat kan nou niet. Hoe maken we het voor de fans duidelijk van... Hey, deze wedstrijd draait hierom en als je wint is dit de consequentie. Als je verliest is dit de consequentie. En tegelijkertijd voor de teams en de clubs eerlijk houden naar elkaar toe. Ja, dat is niet makkelijk. En dat wisten we 3 jaar geleden ook al. Als je samen gaat, dan is dat complex. Dus wellicht dat er volgend jaar weer mooie dingen mee gaan gebeuren. Sowieso over mooie dingen gesproken. De Belgian Cats. Moeten we toch even noemen. Wat was het? Hey. Iets van 30.000 mensen verdeeld over 3 wedstrijden die kwamen kijken of zo? Het was echt, of 2, ja. Dat was echt gigantisch.
Dus is het vooral, denk ik, een dikke pluim voor de federatie, hè?
100%.
Nee? Dikke duim voor... Kijk, ik ben af en toe kritisch. Ik vond het een fantastische wedstrijd tegen de USA. Het was geweldig. Er zat alles in. Er zat snelheid in. Er zat technisch goed basketbal in. Er zat teamspel in. Er zat emotie in. Een vol stadion.
Veel publiek. Ja.
Het was een visitekaartje voor het basketbal. Het is echt weergaloos. Ik vond het echt vet. En eigenlijk hadden ze gewonnen als die stomme voet gewoon gevolgd was door de scheidsrechter op de
nee, het was nog gelijk, Henk. Maar oké, ja. Ze konden nog gewonnen hebben. Dan
winnen ze toch thuis, jongen. Winnen ze en amazing man. Hoppakee, hoppakee. Postmovie, die gooit hem wel in.
Ja, hoor. Ja, nee, dit
is... maar ja, ze hebben een nieuw record gevestigd voor het aantal toeschouwers voor een vrouwelijke ploegsport. Hè. Dus 13.700 mensen zaten er in de zaal tegen de US.
Ik denk dat het voor Nederland voor basketbal ook voor de mannen een record zou zijn.
Ja,
maar ik bedoel, dus het is straf. Hè. Dat is sportpaleis vullen is niet aan iedereen gegeven. En ze zijn daar 3 dagen geweest. Ze hebben op die 3 dagen meer dan 32.000 supporters ontvangen, hè, op die 3 wedstrijden verdeeld. Plus nog, naar ik heb horen zeggen, heel goede kijkcijfers ook op de televisie. Dus de Belgian Cats zijn hot voor het moment. Dat is gewoon een feit. Hè. Er zijn heel veel mensen die op die kar gesprongen zijn. De resultaten zijn er. Ze zijn huidig Europees kampioen. Ze gaan nu voor de 2e keer op rij naar de Olympische Spelen. Top. Moet wel zeggen dat misschien de weg nu naar de Olympische Spelen dit keer niet zo heel moeilijk was. Hè, want Nigeria en Senegal zijn nu niet de tegenstanders waarvan dan gezegd dat moeilijke tegenstanders zijn. Hè. Ook Nigeria heeft hem geplaatst. Wat blieft?
Dat dwing je af, toch? Minder moeilijke tegenstanders op het moment dat je...
Ik heb die andere poelen gezien. Spanje zat in een poelen met Canada, met Japan en met Hongarije. En die hebben eigenlijk tot op de laatste wedstrijd moeten vechten om te beslissen wie dat er ging. Dat was wel een poelen van een ander niveau. Maar... ik zeg het, ja, Nigeria die zijn geplaatst voor Olympische Spelen. Die hebben één match gewonnen en die staan met een doelsaldo op 3 wedstrijden van min 67 of zo. En die gaan naar de Olympische Spelen. Hè. Ik heb het er altijd een beetje moeilijk mee met zo'n ding. Maar goed, ja, dat is het systeem. En ik denk van de huidige top 12 in de wereld zijn er 11 landen bij de vrouwen die hun geplaatst hebben voor de Olympische Spelen. Er is maar één land niet bij van de top 12, dat is Brazilië. Dus al de rest zit erbij. Dus ja, op naar de Olympische Spelen in Parijs. En het gaat een leuk toernooi worden, denk ik. Want de Cats hebben wel degelijk een kans. Ze spelen heel mooi basket. Ze hebben ook Hans de Ploeg kunnen gebruiken nu in dit toernooi. Wat ook mooi meegenomen was, denk ik.
Ja.
Want in het verleden hebben we vaak gezien dat ze toch met een redelijk korte rotatie spelen in de wedstrijden die er te doen.
Mooi gebalanceerd.
Dus ik ben nu benieuwd of dat die lijn gaat kunnen doorgetrokken worden op de Olympische Spelen ook.
Mooi gebalanceerd team. Ik vond het leuk om te zien. Dus ze hebben, inside zijn ze natuurlijk goed, maar ook outside hebben ze ook een paar mooie schoten. Met Van Loo, geloof ik, toch heet ze?
Van Loo, ja. Die kan, die heeft ook goed voetenwerk.
En dan heb je Meeseman natuurlijk, die al die paasjes inside. En ik ben niet zo heel goed met die namen. Maar ik vond het tof om te zien. En eigenlijk, ja, jammer dat ze niet van de USA hebben gewonnen. Dat hadden ze misschien nog meer aandacht gekregen dan dat ze verdienen.
Ja, want de USA is, ik weet niet hoeveel jaar al ongeslagen. Ja. Denk al heel lang. De omstandigheden op dat vlak zaten ook een beetje mee. Hè? De US had 3 dagen voorbereiding met een groot stuk van de ploeg die momenteel niet actief is. Die allemaal alleen in WNBA spelen, dus die zijn momenteel niet competitief. Dat gaat in de zomer wel wat anders zijn, denk ik. Maar toch, om die ploeg het vuur aan de schenen te leggen, is toch knap gedaan. Hè? Ja, zeker ook omdat je weet dat bij België ook Chiara Linskes en Julie Allemand die wedstrijd niet hebben meegedaan. Dat zijn toch 2 dragende spelers bij de Cats.
Zeker.
2 spelers van de basis 5. Het was een succesvolle 4-daagse, zal ik maar zeggen, het Sportpaleis in Antwerpen. Een absolute promotie voor het vrouwenbasket en basket in het algemeen in België. Ja.
Ja, en ik denk ook voor de lange termijn van het Belgisch vrouwenbasketbal. Ik moet altijd denken aan Dream Team 92, toen ineens de NBA-spelers naar de Olympische Spelen gingen. Wat een impact dat had op wereldwijd op basketbal, heel veel aanwas. Ik hoop dat dit plus de Olympische Spelen voor de Belgian Cats ook het Dream Team 92 moment is voor Belgische meiden en vrouwen basketbal. Want als je dit op lange termijn... Je hebt natuurlijk vaak een succesvolle generatie en daarna kabbelt het weer weg. Maar ik hoop in veel sporten zie je dat gebeuren. Zeker de kleinere sporten. Laten we hopen dat dit ook de Olympische Spelen gaat zorgen voor veel aanwas op de lange termijn.
Al lang, hè? België
ja,
dat
zit goede groei in.
Vlaggedrager, ja. Hè? Dus ze hebben ook daarvoor dat Anne Wouters die supergoed was. Nu Meeseman dan. Dan heb je, maar ook de rest van de speelsters, die spelen volgens mij ook allemaal gewoon Euroleague en op topniveau, toch? Of tenminste een aantal.
Niet veel, allemaal. Veel ze hebben er 6-7 die...
Nou.
Ja, of misschien zelfs meer. Ja. Het zou kunnen dat er meer zijn ook. Ik denk dat er in de huidige selectie 3 of 4 meisjes waren die nog in België speelden. Al de rest zit in het buitenland, als ik me niet vergis.
Ja, dat is toch cool.
Dus dat is goed. Ik zei het, ze zijn nu al een aantal jaren redelijk aanwezig op het hoogste niveau. Hè. Ik dacht dat ik gelezen had dat ze voor hun 8e grote toernooi op rij geplaatst zijn nu. Dus EK's, WK's en Olympische Spelen.
Heel knap.
Dus de laatste 8 mogelijke toernooien zijn ze er altijd bij geweest. Dat is ook al een prestatie op zich, laat ons maar zeggen. Want voordat ze daar de eerste keer terug opnieuw geplaatst waren, denk ik dat dat in 2017... nee, 2016 of zo zal geweest zijn. De eerste keer dat ze terug naar het TK gingen, na toch even een tijdje afwezigheid, pakken ze meteen brons. En dat was in trein al meteen vertrokken. Dus ze zijn een beetje blijven doorgaan op dat succes. En okay, ja, het is een mooi verhaal, hè, maar langs de andere kant moet je ook eerlijk zijn. Je zit met een absolute wereldtopper, hè, met Amar Meeseman. En heb daar rond, zeker en vast, deftige speelsters. Maar natuurlijk, ja, als je Emma daar zou wegnemen, dan gaat een flinke slok op een borrel schelen natuurlijk. En Emma Meeseman is nu eenmaal een speelster dat je ook niet in elke generatie gaat zitten hebben.
Nee, dat bedoel ik, ja.
Dus het is echt wel het moment om, om er nog wat vol voor te gaan, denk ik, nog een aantal jaar. Want ik weet niet, denk dat Emma ondertussen 30 jaar is. Wat blieft?
Zulke soort speelsters creëren wel de weg voor andere, voor ja, andere speelsters. Hè? En, dat zie je bijvoorbeeld in mannenbasketbal. Zie je hoeveel Franse spelers door zijn gebroken na Tony Parker. In Duitsland, mm-hmm, hoeveel goede spelers je hebt na Dirk Nowitzki.
Spanje.
Dus, Spanje, na de gebroeders Pau
Gasol. De gouden generatie.
En zo heb je eigenlijk mensen die een pad maken. En dat ja, in het Nederlands basketbal missen wij dat gewoon heel erg. Dat wij niet de mensen hebben die... We hebben het wel eens eerder over gehad. Het is moeilijk om je eigen pad te creëren in Nederland. Het is niet zo dat je vanuit een mindere club in Nederland naar een topclub van Nederland. Van Nederland naar die club ga je naar een topclub in België. Van België dan... Dat is er niet. Dat hebben we niet. Dat is vrij lastig. En dat, ik hoop dat het komt.
Ja.
Ja, soms kan één iemand voor zo'n declik zorgen. Hè. Ja. Dat is een beetje het ding ook waarvan we ook een beetje hopen bij ons natuurlijk. Maar dat is natuurlijk, het is moeilijk. Het is allemaal niet zo evident voor kleine landen zoals België en Nederland uiteraard. Om in zo'n sport een wereldtopper neer te kunnen zetten, dat is niet zo evident natuurlijk.
Nee. Nee, ja. Dan heb je af en toe een Meeseman nodig en een Belgian Cats. Of de equivalent daarvan bij het mannenbasketbal. Om die weg misschien voor het eerst daar een paar muurtjes weg te breken. En kijk, hoe meer meiden in dit geval hierdoor op basketbal gaan, hoe groter de kans dat er een nieuwe Meeseman in zit. Maar in ieder geval kun je in de breedte groeien. Dus de hele sport naar een hoger niveau tillen, omdat er gewoon meer talent rondloopt. En dat laten we hopen dat dat gebeurt.
Nou ja, trouwens, Meeseman was ook weer MVP van het toernooi. Hè? Dus,
ja,
die prijzenkast die peilde ook al uiteindelijk. Dat is echt belachelijk aan het worden. Dat is niet meer normaal.
Je moet daar een extra appartement voor huren om dat allemaal kwijt te kunnen.
Ja.
Nou, heel goed. Zijn er nog dingen die we moeten vertellen voordat we over 2 weken weer terug zijn? Of zeggen jullie nou?
Nou, we moeten het over de Windows hebben.
Want jij gaat mee, hè, met het Nederlands team.
Ik ga mee met het Nederlands team. En dan ga ik naar Engeland. Dus dat is leuk.
Nou, kijk eens aan.
Nederland-Engeland.
Nou, hi sir.
Hi sir. Ja, moet ik met pontjes betalen.
En dan, dan ben je daar weer vanaf.
Ja. Gaan jullie met de trein, Henk? Of met het vliegtuig?
Ik denk, we gaan naar Newcastle.
Newcastle?
Gaan jullie naar het Nieuw Kasteel? Nieuw Kasteel.
Lekker, man.
Mooi. Jullie spelen tegen Engeland en?
Griekenland.
Maar zonder de NBA-spelers.
Ja, doen de Euroleague-teams nou wel of niet mee?
Ja, de Euroleague-spelers kunnen meedoen, hè, want de Euroleague is er een break dit jaar. Dus normaal gezien komen de Euroleague-spelers.
Ja, dat is wel jammer, want wij hebben in Nederland precies 0 Euroleague-spelers. Dus dat is voor ons niet gunstig, want Griekenland heeft natuurlijk wel een paar extreme toppers erbij zitten.
Ja. Normaal gezien komen ze mee. België speelt tegen Slowakije en tegen Spanje.
Ook een lekker begin.
Spanje thuis in Charleroi. Dus, maar ja, spelen jullie de eerste of de tweede wedstrijd thuis, Henk?
Tweede wedstrijd. Maandag spelen we thuis.
Maandag 26 februari.
Ja, België speelt zondag 25 februari in Charleroi tegen Spanje. Dus moesten er mensen zijn uit Nederland die interesse hebben voor die match, die kunnen ook altijd passeren in Charleroi.
Ja, nou ja, het is allemaal aan het rijden.
Dat is,
supporter van de bal, uiteraard. Hè.
Ik kan dat ook in Nederland zeggen.
Die Nederlanders, ken dat hier. Hè? En dan supporter voor de Spanjaarden. Hè? Ja, ja.
Ligt eraan wie het meeste geld biedt. Dat is een beetje ons ding.
Ja, nee, maar ja, kijken we wel naar uit. Hè. Er zijn eerst nu nog deze week bij ons, we hebben nog twee wedstrijden in de B-Next. Ik denk dat er in Nederland maar één wedstrijd meer gepland staat. In België zijn er verschillende ploegen die nog twee wedstrijden moeten spelen. Dus
ja, dat verschilt ook niet iedereen.
En het weekend. Ja. Ja.
Zeker. Dus sterker nog, zelfs op woensdag worden die extra wedstrijden gespeeld, denk ik. Want er zijn woensdag, ja. Valentijnsdag, zijn er een aantal spelers, zoals onder andere jij, Sam, niet bij Vrouw Lief. Of de partner, hè? Nee. Het hoeft niet allemaal vrouw te zijn. Maar jullie moeten in plaats daarvan weer met de jongens op pad.
We mogen onze liefde aan de bal alweer verklaren.
Ja, ja, zeker. Dat heb je mooi gesproken. Er is een poëet aan u verloren.
Mr. Love. Mr. Love, love.
Dus nee, zeker. En in Nederland en ook in België is er ook zaterdag en zondag zijn er weer... zaterdag vooral zijn er wedstrijdjes. Dus er gaat nog wat gebeuren, maar Elite Gold en Elite Silver zijn bepaald. Dus het is nu vooral... een kwestie van de opmars naar die Elite Gold en die Elite Silver. En dat betekent, ja, en dit wil ik toch even genoemd hebben. Mensen, we kunnen 4 keer, als het goed is, als ik goed gezien heb, 4 keer Sam in Nederland zien. 5 keer. 5 keer Sam 5 keer, in Nederland. Ja. Nou, prachtig toch?
Ja, 1 keer in Groningen. Eigenlijk... 4 keer in Nederland, 1 keer in Groningen.
Ja, dat is waar. We hadden een mooi toertje doen. Het is een soort Sam-tour door Nederland. Eigenlijk zo kun je het ook zien. Dus mocht je een keer Sam willen...
Trouwens. Het is ook weer iets raar. Hè. Ik heb gezien dat de kalender is uitgekomen al van Gold.
Ja, ja.
Speeldata's zijn ook weer iets raar, hè, een beetje. Er zijn ploegen die dan spelen 6 maart. Wij spelen dan de 9e maart. Maar de 9e maart is eigenlijk bekerweekend in België. Wij spelen 9 maart bij jullie, Henk, tegen Heroes in Heroes.
Ja, leuk man.
Want blijkbaar is de bekerfinale in Nederland op 24 maart.
Klopt.
Maar ja, dat is ook alweer zoiets.
Eén wedstrijd of 2 wedstrijden?
1 wedstrijd.
Daarbij ook één.
Er is 1 maart.
Maar dat is ook weer zo raar dat dat niet op elkaar is afgestemd natuurlijk. Dat zou hetzelfde weekend gewoon moeten zijn. En de ploegen die bekerfinale spelen, spelen de bekerfinale. En de andere ploegen zijn dan vrij, denk
ik. Maar de bekerfinale wordt weer geregeld door de Bond en niet door de B-Next. Dus is allemaal weer...
Ja, maar stemt dat eens op elkaar af, Henk. Dat is
ja,
allemaal zo,
is zo moeilijk is het niet, inderdaad. Nou, wij zouden eigenlijk gewoon daar aan de knoppen moeten zitten. En dan zeg ik, en dan bel ik je op en zeg ik, Sam, hey, welk weekend zullen we doen? En dan zeg jij, we doen wat jij wil. Dat zeg je dan. En dan doen we het gewoon op mijn manier.
Ja. Nee, maar ja, sorry, maar dat zijn zo van die kleine dingen. Ik snap dan niet zo'n dingen.
Dat is geen stink. Het is eerst een thuisronde in Nederland inderdaad. Op 1 maart, 2 maart en 3 maart komen Belgische ploegen op visite in Nederland. En dan is er ook nog eentje op woensdag 6 maart bij Donar. Luik moet op woensdag 6 maart naar Donar om te starten in de Elite Gold. Antwerpen komt op visite bij Den Bosch. Spirou met Quinten Smout, die we nog in een one-on-one hebben. Dus als je die nog niet gezien hebt, check even onze YouTube-kanaal. Want daar
mag ik
nog
een vraag stellen, Sam?
Bijna.
Ja.
Bijna.
Sam, ik ga het gewoon doen.
Oh, wacht eerst Matthijs. Laat Matthijs eerst uitpraten, jongen.
Ik denk, maak even reclame voor onze kanalen. Maar goed, nee, doe je ding, Henk.
Nee, ga jij maar, joh. Sorry dat ik onderbreek.
Jo, geeft niks. Een en al liefde. Het is bijna Valentijn. Jij gaat naar bal, Sam, op zaterdag 2 maart. En Zwolle ontvangt Limburg. Henk, jij wilde nog wat vragen aan Sam, zag ik achter de schermen.
Oostende is toch de club met het grootste budget in de B-Next. Vandaar dat die Sam natuurlijk gewoon een miljoenencontract kan geven. nou vroeg ik me af, Sam, als jullie naar Nederland toe gaan, overnachten jullie dan in Nederland of gaan jullie gewoon heen en weer op de dag zelf?
Ik heb gehoord dat het afhangt van waar dat we spelen. Dus bijvoorbeeld Zwolle, denk ik, en Groningen zouden we overnachten. Want dat is voor ons meer dan 4 of 5 uur rijden, denk ik.
Ja.
En zowel Bal, Leiden als... Heroes. Die doen we de dag zelf, als ik me niet vergis.
Oké.
En,
hoe vind jij dat het rijden en dan spelen? Heb je dat last?
Ja, maar oké, als wij nu bijvoorbeeld naar Luik moeten gaan spelen, Henk, hier in België, dan zijn we ook bijna 3 uur onderweg. Dus als we dan naar Nederland moeten voor 3 uur te rijden en we doen het niet in België, dan houdt het ook niet echt steek om het in Nederland wel te doen.
Ik heb gelijk. Ik heb gelijk.
Maar ja, dus inderdaad, voor mij is dat wel wat aanpassen terug, want ik ben dat de laatste jaren nooit gewoon geweest. De laatste jaar was dat 10 minuten, een kwartiertje in de bus en de match gaan spelen, want ja, je ging altijd een dag voordien op hotel, gesliept daar. Dus dat is nu weer even anders, dus weer even aanpassen, maar dat is in België eigenlijk al altijd zo geweest, hè. Dat is nooit anders geweest. Dus ik denk in Nederland ook, hè, dat de meeste ploegen de dag zelf van de wedstrijd direct naar de wedstrijd gaan. Ik weet niet, wat gaan jullie doen met Heroes? Gaan jullie overnachten? Of,
Ja, ik ga sowieso niet met het team mee altijd. Tenminste, ik ga nooit met hem mee in de bus. Ik ga wel eens een uitwedstrijd kijken, maar nee, ik denk ook niet overnachten. Denk het niet. Want Den Bosch ligt wat dat betreft wel weer gunstig, hè?
Ligt eigenlijk maar pas op. Naar Luik gaat het toch ook even onderweg zijn, denk ik, hoor.
Ja, maar... Ja, ik weet niet hoe laat die wedstrijd is. Als hij om 3 uur 's middags is, dan is het wel logisch dat je dan even... Ik weet niet hoe laat die is.
Ja, zwart, maakt niet uit. Dus ja, ik denk bepaalde wedstrijden wel en andere wedstrijden niet overnachten, afhankelijk van hoe ver we moeten rijden.
Dat heb je heel netjes omschreven.
Wat wel leuk is, en dan ga je dan na de wedstrijd terugrijden?
8 uur 's avonds is die wedstrijd.
Ja, na de wedstrijd is terug naar huis. Ja,
en als je om 8 uur in de Groningen speelt?
Ja.
Dan ben je om 10 uur klaar. 10:30, 11:00 de bus in. Ja. Moet je nog gegeten worden, dan ben je om 4 uur thuis zo, man.
Ja,
dat is niet erg. Dan is Groningen, daar ben ik... dat is wel leuk om s'avonds, als je zaterdagavond Groningen in... Zijn minder leuke steden om naartoe te gaan.
Dan zijn we ook maar om 4 uur thuis, Henk.
Ja, dat is ook zo.
Of misschien zelf nog later, wie weet. Nee, maar nee. Ja, dat is altijd normaal. Ze biedt een bus op en terug naar reizen. In Spanje was dat ook altijd zo wel. Hè.
Maar niet altijd, hè. Soms deden we wel eens een nachtje Tenerife.
Ja, oké. Ja, moeilijk met Tenerife. Met de bus, dan met een boot, met de kajak. En dan weer met een bus.
Malaga, ook staan, Sam.
Alblieft.
Malaga.
Ja. Maar gelijk bij Valencia... Als wij Euroleague speelden en wij hadden charters, wij vlogen ook bijna altijd meteen naar de wedstrijd terug.
Ja, dat klopt.
Dan kwamen wij ook soms thuis om 4 uur 's morgens. Hè?
Je slaapt niet zo lekker als je eigen bed. Hè?
Ja, maar ja, ook meestal hadden ze bieden aan de wedstrijd ook niet in slaap vallen. Hè? De meeste van ons die kennen dat wel, denk ik. Als je een wedstrijd gespeeld hebt, hadden meestal niet voor 2 uur in slaap vallen of zo. Hè? Dus,
vol adrenaline nog, ja.
Ja, inderdaad. En op de bus bij ons is het meestal wel gezellig. Spelen we wel een spelletje, Monopoly of kaarten
Monopoly,
of zo.
Monopoly, ja, precies.
Heb je ooit nog wel eens gewonnen met Monopoly of niet?
Ja, tuurlijk, jongen. We hebben nu onlangs nog Monopoly zitten spelen met de mannen hier in Oostende op de bus.
Ja,
Henk, het zijn allemaal jongere gasten, hè, want ik haal mijn skills boven, die ik allemaal van u heb geleerd, back in the days.
Geweldig. We gaan hem denk ik even lekker afronden. We hebben weer alles besproken. We zijn kritisch geweest, we zijn lovend geweest, we hebben gelachen. Zoals het hoort, eigenlijk was dit gewoon weer een topper. Misschien wel weer de beste aflevering ooit, zoals elke aflevering die we maken.
Hey, we hebben eigenlijk wel een stelling van de week.
Oh.
Ja,
Henk had iets verzonnen. die zit goed op te letten.
Ja, ik zit even te kijken, want dat ik ook niet verzonnen.
Je had iets verzonnen over play of gold en silver fase als stelling.
Ja, nee, zou het niet mooi zijn? Ja, nu is het eigenlijk al niet meer. Maar om nog iets meer spanning, weet je wel, toch dat je nog net zoals een soort van play-in tournament. En de play-in voor de gold. Dat nog eventjes een nummertje 4 en, of wat is het, 5 en 6 in Nederland. Dat die nog even gewoon één do or die wedstrijd spelen. Ongeacht hoeveel je staat.
Ik vind het interessant, want dan krijgen we namelijk topwedstrijden zoals we die hadden tussen Bal en Feyenoord.
Ja, dus eigenlijk heb je ook gelijk getackled.
slecht voorbeeld.
Ik denk dat we die stelling erop in de vuilbak gaan mogen gooien, Henk.
Nee, ik ben het wel eens met Henk, hoor.
Volgens mij is het een beetje nutteloos, hè? Want als je kijkt nu ook, in Bayern zijn er nog 2 speeldagen en het is al beslist. In
ja,
Nederland
maar dan, ja, maar dan zou het 2 of 3 wedstrijden zijn. Dan kun je nog een beetje voor die zesde plaats.
Ja, maar oké, okay, ja, nee, dat is gewoon rekken om te rekken dan. Hè. Dus, als je kijkt in Euroleague bijvoorbeeld, doen ze dat nu ook, hè, dit jaar. Euroleague gaat dit jaar play-ins doen, hè, voor de play-offs.
Nou, dus, nee, is er geen idee om dat in de B-next ook te doen.
Ja, maar nee, dat is gewoon omdat dat dan veel dichter bij elkaar hangt ook, jongen.
Ja, maar er worden ook hier minder wedstrijden gespeeld. Ik zeg gewoon 18 teams, dan is het ook al, dan heb je ook gewoon een aantal wedstrijden gespeeld.
Ja, dat is waar, ja.
Het is wel leuk.
Dat zou misschien een interessantere insteek zijn, moesten alle Bayern en Nederlandse clubs allemaal samen zitten in dezelfde competitie, 20 ploegen bijvoorbeeld, en zeiden, we gaan met 8 naar de play-offs, maar er zijn play-ins van tussen de nummer 7, 8, 9 en 10.
Ja.
Dan ja, maar nu voor die gold, nee.
Nou, ik ben het niet met je eens, Sam. Ik zou het wel leuk vinden, gewoon even nummer 5 tegen nummer 6 in Nederland.
2 extra finales. Juist. Hey, en ik weet het goed opgelost. We gaan het gewoon aan het publiek vragen. Wel of geen play-ins voor de Elite Gold aan het eind van de domestics.
Dus Henk, als de nummer 5 3 matchen meer gewonnen heeft op 20 dan de nummer 6.
Ja.
En die spelen de ene wedstrijd tegen elkaar en die verliezen die in ene match, dan mogen die een zilver gaan knallen terwijl die 3 matchen meer hadden gewonnen. Dat is
drama.
Toch niet...
Tragedie. Dat is wat we willen.
Ik ben het met je eens. Eigenlijk een beetje wat er gebeurde. Hè? Dat vorig jaar, 75% van de wedstrijden wordt door Belgische teams gewonnen. Maar toch wint Nederland.
Ik weet niet meer wat er vorig jaar gebeurd is, Henk.
Toen zat je in Valencia. Dat heb je allemaal niet meegekregen. Nee, mooi jongens. Ik ga de stelling gewoon meenemen in de podcast. En wij zijn er over 2 weken weer. Hou even in de gaten. Je kan nog steeds de one-on-one natuurlijk terugkijken op ons YouTube-kanaal met Quinten Smout. En we zullen ook weer een nieuwe proberen op te nemen ergens de komende 2 weken. Met een speler van Nederlandse bodem. We hebben aanstaande maandag de reportage van Aalst, de carnavalswedstrijd. Ook op YouTube, want dat is allemaal video. En wij zijn er zelf over 2 weken weer. Het was weer gezellig. Ik heb weer gelachen. En bedankt voor het luisteren.
Over 2 weken ben ik niet, want over 2 weken speelt Nederland tegen Griekenland uit. Thuis.
Nou ja, niet op maandag.
Voor alle Belgen die erbij willen zijn, het is uitverkocht.
ja, wat nou Sportpaleis, hoppakee, Zuiderpark, jongen, helemaal uitverkocht.
Van 1500 man of wat?
Spelen jullie gewoon op koude, hè? Kunnen er 300 in?
Uitverkocht, hoeveel volk?
Ja, ik ben er wel eens geweest.
Zuiderpark stadion, het is een heel hele mooie hal. Het is echt een mooie hal.
Is dat die zaal in de hoge tribune zo?
Nee, dat is,
dat is Almere. Ja, en nog Groningen, maar is ook Almere. Nee, het is in Zuiderpark in Den Haag. En dat is een mooie hal als de schotklokken doet.
South Park.
Royals speelde daar. Ja, South Park. Okay. Is gaan spelen in South Park.
Veel succes ermee, Henk.
Dankjewel.
Ja, veel plezier. En wij gaan zorgen dat we toch met content komen over 2 weken. Dat gaan we regelen. We zijn er gewoon.
Ik heb nog een andere stelling die ik er nog in wil brengen.
Doei! Nou, vertel maar.
Nee. Volgende week.
En moeten we in de cold weer doorgaan met appeltaart of niet?
Oh ja.
Nou ja. Ja. Daar mogen ze dus op stemmen.
Daar gaan we op stemmen, heel goed. Wel of geen appeltaart bij een 100-puntenwedstrijd in de Elite Gold? Laat het maar weten, mensen. We zijn er snel weer. Ciao.
Ciao.
Later.